luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Dus sla je Bijbel alsjeblieft open op 1 Samuel hoofdstuk 12. Vorige week hebben we samen gekeken naar vreugde in vervulde profetie. We hebben gekeken naar profetie uit Jesaja en hoe God vreugde geeft aan ons doordat profetie vervuld wordt. Vreugde voor nu, vreugde voor de toekomst, hoop, vaste en zekere hoop. En we hebben Gods karakter, we hebben Gods hart gezien door die profetie heen. En het hoorde ons aan te vuren tot het dienen van God. En op dat laatste wil ik vanochtend met jullie verder gaan. Ik wil profetie gebruiken als een blauwdruk voor dienen. En dan specifiek profetieën over de Heer Jezus. En dan denk je, waarom zit je in hemelsnaam in 1 Samuel 12 als je het over profetieën over de Heer Jezus gaat hebben? Nou, dat is omdat er een hele belangrijke tijdloze oproep staat in 1 Samuel 12 vers 24. Een oproep die wij als christenen, denk ik, soms te makkelijk links laten liggen. Omdat dit namelijk heel ver gaat en omdat dit een aanzet is tot profetie gebruiken als een blauwdruk. Dus wat Samuel hier meegeeft, is het volgende. Vrees alleen de Heere, 1 Samuel 12 vers 24. Vrees alleen de Heere en dien hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen hij bij u gedaan heeft. Wat God hier meegeeft door Samuel heen, is hoe ons leven eruit hoort te zien. Wij horen de Heere God te vrezen, wat betekent dat we ontzag voor hem horen te hebben. We horen hem trouw te dienen met ons hele hart. En dat op basis van wat hij gedaan heeft. En profetieën over de Heer Jezus die vervuld zijn, zijn voor ons dingen die gebeurd zijn, die voor ons dus een reden zijn om hem trouw te dienen en om hem te vrezen. Dus laten we samen bidden en daarna samen Gods woord gaan bestuderen. Hemelse Vader, dank u wel voor wie u bent en dat u hier vanochtend bent. Dank u wel dat u trouw bent en dat u goed bent. Dank u wel dat u ons leven in uw handen hebt en dat u, ook als wij het niet voelen, Heere, dat u degene bent die soeverein op de troon zit. En Heere, we vragen dan dat u vanochtend tot onze harten zal spreken, dat u ons zal aanraken. Dat wij zullen leren wat u wil zeggen door uw woord heen en dat wij ontvankelijk zullen zijn. Dus Heere, spreek tot mijn hart, spreek tot onze harten. Laat er niks van mijzelf bij zitten, maar alleen maar woorden van eeuwig leven. Heere, woorden die u geeft. Heere, breng uw rust en uw vrede ook in de zondagschool en in de crash. Laat de kinderen daar ook ontvangen wat u te zeggen hebt. En Heere, we vragen dit alles uit genade in Jezus' naam. Amen. God dienen hoort erbij als je een christen bent. Dat is wat we in 1 Samuel 12 geleerd hebben. Wat we gezien hebben, wat met een heel simpel statement, een simpele uitspraak meegegeven wordt door de profeet Samuel. Wij zijn gemaakt om God te eren en dat doen we onder andere door God te dienen. Maar de vraag is, hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet het dienen van God eruit? Kan je dat doen als je bijvoorbeeld een huismoeder bent? Kan je dat doen als je alleengaande bent? Kan je dat doen als je op je werk zit? Of betekent de Heer dienen dat je alles moet verkopen, de wereld in moet trekken en mensen over de Heer Jezus moet gaan vertellen? Betekent het dat je bijvoorbeeld naar India moet trekken om daar onbereikte stammen te gaan bereiken? Of kunnen we God ook dienen op een hele andere manier? Nou, God gebruikt profetie om te laten zien hoe hij werkt. Dat hij een plan heeft voor jou. Dat hij jou, u en mij op een bepaalde plek gezet heeft. Want dienen kan voelen als een soort probleem, iets dat niet te ontcijferen is. Wat moet ik doen? Wanneer moet ik het doen? Hoe moet ik het doen? Het kan te groot, te moeilijk en te ingewikkeld lijken. En dan kan het heel goed zijn om vragen te gaan stellen. Vragen aan de Bijbel. En er is een beproefde methodiek daarvoor, dat zijn de 5 W's en de H. Dat zijn de wie, de wat, de waar, waarom, wanneer en de hoe. En die vragen wil ik met jullie gaan behandelen op basis van de bediening van de Heer Jezus. Op basis van profetieën over de Heer Jezus. Want door die vragen te gaan beantwoorden over de Heer Jezus, krijgen we die blauwdruk van hoe God het dienen van Jezus uitgestippeld heeft. En Jezus hoefde alleen maar te volgen in de leiding die God hem gaf. In de situatie waar God hem bracht. Op de plek waar God hem neerzette. En dat geldt ook voor ons. Zelfs als je die situatie, die plek en de manier van dienen misschien moeilijk, pijnlijk vindt of zelfs misschien niet eens wil. Dan mag je leren dat God degene is die alles onder controle heeft en dat aan ons de opdracht is, vrees alleen de Heere, dien hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen hij bij u gedaan heeft. Laten we beginnen met de eerste vraag, de wie. Blader alsjeblieft een stukje door naar 2 Samuel hoofdstuk 7. We zullen flink door de Bijbel heen bladeren, maar dat is alleen maar goed. Dan kunnen we ook leren waar Bijbelboeken staan. 2 Samuel 7, vers 12 en 13. Hier krijgen we een profetie over de wie van Jezus' bediening. Wie zou gaan dienen? Wie zou degene zijn die God ging sturen? En God geeft hier iets heel belangrijks mee. In 2 Samuel 7, vers 12 en 13. God spreekt hier tegen David. En hij zegt, wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomelingen na u, die uit uw lichaam voortkomt, of uw nakomeling, sorry, na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Dit gaat in eerste instantie over Salomo, over de directe zoon van David. Maar uiteindelijk gaat dit over iemand die de troon van Davids koningschap voor eeuwig zou gaan dragen. Het gaat hier over een nakomeling, waardoor vastgesteld wordt dat er uit Davids bloedlijn iemand moet komen die zou gaan dienen. Iemand die in Jesaja 52 Gods knecht genoemd wordt. Er wordt hier vastgesteld dat dat uit de lijn van David moet komen. Dus God bepaalt wie hem gaan dienen. Als we in hem geloven, is hij degene die zegt, ik heb voor jou heb ik een doel. Jij bent degene die ik uitgekozen heb. Jij bent degene die ik wil gebruiken tot mijn eer. Kan jij accepteren dat ik jou heb uitgekozen? Want God deed dat bij Jezus. Hij bedacht dat Jezus de juiste persoon was voor het doel dat hij had in de context die hij had. Maar hij zei, jij. Jij bent het. En Gods doel werd bereikt doordat Jezus luisterde naar dat God bepaalde wie hem ging dienen. Dit was het begin. Jezus accepteerde de vraag, de opdracht die God aan hem gaf. En hij accepteerde dat met vreugde. Hij hield ook vast aan Gods opdracht. Jezus deed niet wat iemand anders moest doen. Jezus deed waarvoor hij specifiek uitgekozen was. Dus mag God bepalen dat jij hem gaat dienen in zijn koninkrijk. Mag God bepalen dat hij jou wil gebruiken en dat we de rest aan hem overlaten. Mag hij bepalen wat de antwoorden op alle vragen zijn en dat het enige wat jij hoeft te doen te zeggen is, oké, Heer, ik accepteer dat u mij uitgekozen hebt. Niet omdat ik bijzonder ben, maar omdat u God bent. Jezus' bediening kon niet beginnen als hij zich niet onderschikte aan het feit dat God hem uitgekozen had. En onze bediening hier op aarde kunnen wij in de weg zitten als wij niet accepteren dat God jou uitgekozen heeft, dat hij mij uitgekozen heeft voor een specifieke bediening. Om op een specifieke manier, in een specifieke context, God te dienen. Dus luister jij als hij jou aanwijst. Geef jij dat over aan hem. Daar begint het. Als we moeten accepteren wie God uitkiest. En dat God dus ook jou, u en mij uitkiest. Want de algemene opdracht is, dien de Heere. Na de wie-vraag is natuurlijk de vraag, oké, maar wat dan? Wat moest Jezus gaan doen? We weten nu dat het Jezus was uit Davids bloedlijn, die knecht. Wat moest hij doen? Nou, blader alsjeblieft helemaal terug naar je Bijbel in Genesis hoofdstuk 12. Daar is een zegen die God aan Abraham meegeeft. En in de zegen van God aan Abraham zit een stuk, in Genesis hoofdstuk 12, in vers 3, zit een stuk wat specifiek over Jezus gaat. Want in deze zegen zegt God het volgende, en dit is nog steeds van toepassing, ook op het volk Israël, dat zeker het eerste stuk, ik zal zegenen wie u zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken. Dit is een groots oordeel dat God hier uitspreekt over de landen en de mensen die Israël vervloeken, de nakomelingen van Abraham. Maar God gaat verder, en in u, in Abraham, in uw nageslacht, zullen allen geslachten van de aardbodem gezegend worden. Jezus is die zegen voor de mensheid. Want in en door Jezus Christus is het mogelijk om gered te worden. Om vergeving van zonde te ontvangen. Om niet je eigen straf voor je zonde te dragen, maar om die over te geven aan Jezus. En wat God belooft, dat heeft hij ook waargemaakt. Jezus accepteerde dat hij degene was die de bediening gekregen had. En hij was die zegen voor de mensheid. En als je nog een klein stukje terugbladert naar Genesis hoofdstuk 3, dan zie je daar helemaal wat Jezus gaat doen. Want zelfs de manier waarop hij een zegen zou zijn, is al geprofeteerd in Genesis hoofdstuk 3 en dan in vers 15. Hier is God een oordeel aan het uitspreken over Adam en Eva, omdat ze gezondigd hebben, maar ook over de slang, over de Satan. En God zegt in Genesis 3:15, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u, Satan, en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Nageslacht met een hoofdletter N, dat gaat over de Heer Jezus. Dat, het nageslacht van Eva, zal u, Satan, de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Eva's nageslacht zal de kop van de slang vermorzelen. En dat heeft Jezus gedaan aan het kruis. Wat deed Jezus daar? Hij overwon de dood. Hij overwon de zonde. Hij maakte vergeving mogelijk. De weg naar God ging weer open. Jezus kwam niet om uit te vogelen wat wij mensen nodig hadden. Of om even lekker te genieten van het leven hier op aarde. Om even alle stress van het God zijn even kwijt te raken of zo. Nee, hij kwam om te doen waar de Vader hem toe leidde. Voor de duidelijkheid, God heeft geen stress, hè? Anders zou hij God niet zijn. Maar Jezus kwam doen waarvoor de Vader hem gestuurd had. Het wat van Jezus' bediening was ingevuld door de Vader. En Jezus accepteerde dat en diende daarin. Maar de vraag is, mag God ook bepalen wat de manier is waarop jij hem dient? Mag hij bepalen wat jouw bediening inhoudt? Mag hij kiezen waar hij jou voor uitkoos? Of wil jij een vinger in de pap houden? Wil jij sturen wat God gaat doen? Omdat jij het beter denkt te weten dan de alwetende God. Wat op zich, als je er even over nadenkt, een vrij grote tegenstelling is. U weet alles, maar ik weet dit beter. Kunnen wij het wat van ons leven overgeven aan God? Wat jij komt doen op deze aarde, kunnen we dat overgeven aan God? Of moeten we dat zelf proberen krampachtig vast te houden? Zelf de controle erover houden? Jezus werd ingezet door God de Vader op een manier die maximaal tot Gods eer was. God bepaalde de wie en de wat voor Jezus. Ik heb jou uitgekozen om deze taak te vervullen. En dat geldt ook voor ons. Om de taak te vervullen die God voor ons heeft. En dat weet de God die ieder mens gemaakt heeft, die alwetend is. Dus de vraag is, geven wij dit over aan hem? Of willen wij zelf nog iets bepalen aan de wat van onze bediening? De derde vraag is, oké, de wie en de wat zijn duidelijk, maar waar dan? Blader alsjeblieft daarvoor door naar Micha hoofdstuk 5. En nu denkt iedereen, Micha, inhoudsopgave, tuurlijk, geen probleem, blader naar rechts. Als je bij Matthäus bent, ben je te ver. Als je bij Jesaja bent, moet je een stukje terug. Een soort van, dat is hoe precies ik kan zijn over de gemiddelde Bijbel. Maar in Micha hoofdstuk 5, vers 1, wordt er iets heel specifieks gezegd over waar Jezus geboren zou moeten worden. En als je het even moet opzoeken in je inhoudsopgave, is dat natuurlijk geen probleem. Ik heb liever dat je dat doet dan dat je niet meeleest. Maar Micha 5 vers 1, daar wordt iets heel belangrijks gezegd. We waren hier afgelopen week ook thuis met de kinderen mee bezig. Want er wordt hier een heel specifiek dorp genoemd waar de Heere Jezus geboren zou moeten worden. En dat was niet zomaar een dorp, maar dat was het welbekende Bethlehem. En in Micha 5 vers 1 staat het volgende. En u Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Dit is een fantastische profetie waarbij God aangeeft dat hij zelf, de enige die van eeuwige dagen af is, naar Bethlehem zou komen. En met de kinderen keken we er dan naar dat Bethlehem in het Hebreeuws Bethlehem is. Huis, bed, lechem, van brood. En dan is het fantastisch als je bedenkt, en dit is een zijsprong, maar dat dus uit het huis van brood, dat dorp, het brood des levens is voortgekomen. Wiens brood wij moeten eten om deel te kunnen hebben aan het eeuwige leven. Nou, dat was iets fantastisch om dat thuis met de kinderen te kunnen delen en om ze te kunnen laten zien hoe mooi God alle puzzelstukjes in elkaar laat vallen. Maar in dit kleine dorp, want Bethlehem was, behalve dat David daar geboren was, wat je in 1 Samuel 16 kan lezen, was het een dorp als alle anderen. Het was gewoon een dorp. Maar toch wist God dat dit dorp nodig was. Dat dit paste bij de wie, namelijk iemand uit Davids bloedlijn. En dit is de waar van waar Jezus geboren moest worden. Dit is waar God maximale eer zou krijgen als Jezus daar geboren zou worden. En dit werd dus ook weer ver van tevoren geprofeteerd. Waarbij God dus ook de machtigste heerser van die tijd, de keizer van het Romeinse Rijk, ging gebruiken om ervoor te zorgen dat Jezus daadwerkelijk in Bethlehem geboren zou worden. Door die man te laten denken, ik wil meer geld ontvangen, dus ik wil weten wie er in mijn koninkrijk wonen. Dus ga allemaal maar naar je eigen huis. Ik kan het niet bedenken, maar God wel. En als je dan verder nog zou kijken in Jesaja hoofdstuk 8 vers 14, daar zie je dat Jezus dan ook bepaald krijgt waar hij gaat dienen nadat hij in Bethlehem geboren is. Daar staat er dat hij in Israël en voor de inwoners van Jeruzalem zou dienen. In Jesaja 8 vers 14. Dus God bepaalde niet alleen waar Jezus geboren zou worden in Micha 5 vers 1, maar ook in Jesaja 8 vers 14 waar Jezus precies zou gaan dienen. God was dus tot in detail bezig met de bediening van de Heere Jezus. Niet alleen wie, niet alleen wat, maar ook waar. Het was geen toeval dat Jezus geboren werd in Bethlehem. Het was geen toeval dat hij in Israël en specifiek ook veel in en rond Jeruzalem diende. Jezus werd, weten we uit Matteüs 15, ook in eerste instantie naar Israël gestuurd, zegt hij zelf. En uit Romeinen 1 weten we dat het evangelie eerst voor de Jood en daarna voor de Griek, oftewel de rest is. Maar dit stelt ons een hele belangrijke vraag. Mag God bepalen waar jij dient? Mag God bepalen dat jij thuis dient? Dat jij op je werk dient? Met alle uitdagingen die je daar kan hebben. Mag God bepalen dat jij in die straat waar jij woont dient? Mag God bepalen dat jij in het land waar je woont dient? Mag God bepalen dat jij dient waar jij dient? Of wil je zelf een vinger in de pap houden en is Nederland te nat en te koud? Of is je straat te donker en te ongezellig? Of is je gezin te ingewikkeld en je werk te saai? Of welke redenering we ook kunnen hebben. Mag God bepalen, de alwetende God, de liefhebbende God, de God die het allerbeste met jou voor heeft, mag Hij bepalen waar jij Hem dient. Want dit kan hele bijzondere en menselijk hele enge situaties opleveren. Als jij gaat accepteren dat God bepaalt waar jij Hem dient. Niet alles wat Jezus meemaakte was leuk. De dreiging van gestenigd worden door je eigen volk. Continu in overheersing door de Romeinen leven. Uiteindelijk gegezeld worden, aan een kruis genageld worden. En dat allemaal omdat je doet wat God aan je vraagt. Jezus rende niet weg voor waar hij moest dienen. De waar van Jezus' bediening was ingevuld door God. En wij mogen leren om God te eren, God te gehoorzamen. Door ons te houden aan de locatie die God ons gegeven heeft om hem te dienen. Want als we accepteren wie God is, dan zullen we leren accepteren dat hij de allerbeste plek voor ons bepaald heeft om te dienen. Dus dan mag God voor ons het wie, wijzelf, jij, u, ik, mag hij het wie bepalen, het wat komen we hier doen op aarde en waar op deze aarde mogen wij God dienen. Voor Jezus was dat allemaal ingevuld. En Jezus onderwierp zich aan de wil van de Vader en gehoorzaamde. Gehoorzamen wij, luisteren wij als God ons een waar geeft. Blader alsjeblieft terug, afhankelijk van waar je bent, maar naar Jesaja 40, vers 3 en 4. Hier wordt over het wanneer van Jezus gepraat. Want de Joden verwachten tot op de dag van vandaag, hun Messias. Ze missen compleet dat Jezus de beloofde Messias is. En in Jesaja 40, vers 3 en 4 hadden ze een aanwijzing waardoor ze het wanneer hadden kunnen inschatten. Want Jesaja 40, vers 3 en 4 zegt het volgende. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heere. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden. Wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. Wat hier staat is een aankondiging van Jezus' komst. Namelijk een stem van iemand die roept in de woestijn. Dit wordt ook in Maleachi wordt dit aangehaald. En dit gaat over Johannes de Doper. Toen Johannes de Doper diende, hadden ze kunnen leren, hadden ze kunnen zien, hadden ze kunnen opmerken dat de tijd nabij was. Hadden ze kunnen zien dat de weg bereid werd door Johannes de Doper. Hadden ze kunnen zien dat de weg klaargemaakt werd, dat het hart van het volk klaargemaakt werd. En je kan vanuit Daniël 9 zelfs nog een hele berekening toepassen op dit stuk, over hoe Jezus op Palmzondag Jeruzalem binnenrijdt. Dat is iets wat een eigen studie is, dat gaan we niet vandaag doen. Maar dat laat alleen maar zien dat God tot in heel groot detail ook het wanneer van Jezus' bediening bepaald heeft. En het is zeer belangrijk dat er een voorloper was, Johannes de Doper, een aankondiging over vanuit Daniël 9, en dat het allemaal heel precies is. Waarom is dat belangrijk? Omdat God degene is die timing bepaalt. Want als God degene is die timing bepaalt, dan mogen wij leren om ons te onderwerpen daaraan. En mogen we dus weer onszelf afvragen, mag God ook het wanneer van mijn leven bepalen? Want zeker wij Nederlanders, als je een afspraak wil maken dat je soort van over een kwartaal de eerste bent, over 3 maanden. Wat nou als de Heilige Geest wil dat jij over 5 minuten iets gaat doen? Sorry Heer, u hebt niet op tijd een afspraak in mijn agenda gezet. Zo kunnen wij soms richting God denken. Ja maar Heer, mijn agenda, ik heb toch iets bedacht voor vandaag. Ik had toch ingepland om. Het huis moet nog gebeuren. Mijn werk vraagt iets van me. Mijn kinderen willen iets. Heer, ik had nu gepland om eigenlijk even stil te zitten op de bank. Mag God bepalen wanneer wij hem dienen? Dat vereist dat wij accepteren dat hij het juiste moment weet. En dat wij nooit perfect timing kunnen inschatten, maar hij wel. Dus laten wij God ook het wanneer van ons dienen bepalen. Ook als het jou niet uitkomt. Jezus diende ook wanneer het hem gevraagd werd. Ook na soms een hele lange dag. Als hij eindelijk even lag te slapen in een boot, dan hadden zijn discipelen het nodig, nadat hij uitgeput lag te slapen, dat hij ook nog even de storm stilmaakte. Hij kon niet eens even doorslapen. En je ziet niet dat Jezus uit zijn slof schoot en zegt, doe nou even normaal jongens, ik slaap eindelijk een keer. Nee, hij in alle rust brengt hij die storm tot stilte. Bewijst opnieuw dat hij God is. En gaat daarna door. Jezus luisterde naar de Vader. En mag God dus niet alleen het wie, niet alleen het wat, niet alleen het waar, maar ook het wanneer van ons leven bepalen. Zoals God voor de Heere Jezus allemaal gedaan had en waar Jezus zich aan onderwierp. In Jesaja 53 lezen we het waarom van Jezus' bediening. Waarom was Jezus er? In Jesaja 53 vers 5 en 6 lezen we het volgende. Maar hij, en dat verwijst dan naar Jezus, de knecht waar ik al eerder naar verwees in Jesaja 52. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Jesaja 53 vers 5 en vers 6. Het waarom van Jezus' bediening was geprofeteerd. Hij kwam om onze straf en om onze ongerechtigheid te dragen. En alles dat Jezus deed, droeg bij aan dit doel. Als iemand iets vroeg aan Jezus om te doen, wat geen betrekking had op zijn bediening, kan ik me zo voorstellen dat hij dat in liefde afwees. Hij trainde bijvoorbeeld zijn discipelen. Dat droeg bij aan deze bediening, want Jezus droeg zelf de straf. Maar de discipelen moesten het stokje overnemen na zijn hemelvaart om de wereld te vertellen over Jezus' werk. De discipelen trainen, discipelschap, Gods woord verkondigen, hoorden allemaal bij dat Jezus kwam om onze straf te dragen. Want al die dingen laten ons zien hoe hard we hem nodig hebben, dat wij dat ook horen te verkondigen. En door dat alles heen mogen we zien wat Jezus voor ons gedaan heeft. Jezus' waarom was heel duidelijk. Hij leefde compleet tot Gods eer. En dat leidde zijn daden. Maar is alles wat wij doen ondergeschikt aan het doel om God te eren? Is alles dat wij doen ondergeschikt aan het doel om discipelen te maken van alle volken? En dat kan dus ook van toepassing zijn op je kinderen. Als je in de prachtige gelegenheid bent om bijvoorbeeld een thuismoeder te zijn. Dan is discipelschap naar je kinderen, het discipelen van je kinderen, is één van de manieren waarop je dat kan doen. Op je werk kan je evangeliseren naar de mensen om je heen, kan je een getuige zijn. Ook op school kan je dat doen. Maar zien we dat? Zien we het waarom van ons leven hier op aarde? Of wil je iets anders? Wil je meer? Had je het anders verwacht? Had je alles verwacht behalve de situatie waar God je ingezet heeft? Dan mogen we leren om ons te onderschikken aan God. Hoe pijnlijk en hoe moeilijk en hoe zwaar dat soms ook kan zijn. Want laten we daar niet aan voorbij gaan. God bepaalde het wie, het wat, het waar, het wanneer en het waarom van de Heer Jezus. En Jezus onderschikte zich in alles. Hij was bereid om alles te doen wat van hem gevraagd werd. Niks was te gek als God het aan hem vroeg. En dat is ons voorbeeld. En nu denk je misschien, ja maar De Haan, leuk dat je dat zegt. Maar je hebt het over Jezus. Kom op nou. Nou, daarom de zesde vraag, hoe deed Jezus dit? Blader door naar Jesaja 61 alsjeblieft. Jesaja 61 vers 1. Dit vers is cruciaal voor ons. Om niet vast te zitten in het denken, ja maar dat is Jezus en dat is perfect en ik ben niet perfect, dus hè, dat kan ik nooit. Nou, het voorrecht is, wij kunnen dat ook niet, maar Jesaja 61:1, geprofeteerd over de Heer Jezus. En hij haalde zelf aan dat dit over hem ging. De geest van de Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Het hoe van Jezus' bediening, hoe Jezus diende op al deze manieren, in alles wat God bepaalde, de geest van de Heere is op mij. Laat dit op je inwerken alsjeblieft. Jezus Christus, volledig God, volledig mens, had het nodig dat de geest van de Here op hem kwam. We zien dit ook bij Jezus' bediening. In Matthäus 3, nadat hij gedoopt werd, kwam de Heilige Geest op hem. De geest kwam over hem, de geest woonde al in hem, want niemand durft denk ik te zeggen dat Jezus niet in God geloofde en daardoor de Heilige Geest niet in zich had. He? Heel interessant theologisch gesprek, maar ik denk dat Jezus de Heilige Geest in zich had en toch was het nodig dat de geest over hem kwam. Zonder die geest diende Jezus niet publiekelijk, zonder dat moment, zonder die gebeurtenis. Geprofeteerd in Jesaja 61. En Jezus' publieke bediening hing dus af van de aanwezigheid, de zalving, de geest die op hem kwam. Kijk ook maar naar een David in 1 Samuel 16. Hij wordt gezalfd en dan werd de geest van de Here vaardig over hem. Je ziet het bij de eerste kerk in Handelingen 2, dat de geest over hen kwam. En dit is dus een standaard voor dienen. En als Jezus nogmaals volledig God en volledig mens dit nodig had, wie zijn wij om dan te denken dat we dat niet nodig hebben? Hoe dankbaar mogen we zijn dat Jezus ons dit voorbeeld gegeven heeft? En dat voor ons al die dingen dus bepaald mogen zijn, of dat God ons die aan ons voorlegt. En dat wij mogen zeggen, Heer, ik kan het niet, maar ik ben wel bereid. Heilige Geest, kom over mij alstublieft. God had dit allemaal profetisch doorgegeven over de Heer Jezus. Het hoe van Jezus dienen was bekend. En wij mogen ons dus afvragen, luister ik naar de zalving van de geest? Heb ik die zalving? En daarmee bedoel ik niet, ben je gered? Want een christen heeft de geest in zich, zegt 1 Korinthe 3. Maar je ziet dat dit een apart moment is bij de Heer Jezus, bij de kerk. Laten we dat vragen, zodat we God kunnen dienen zoals hij aan ons vraagt. Vader, Zoon en Geest werken hier in perfecte harmonie samen. De Vader zond, Jezus de Zoon accepteerde en de Geest kwam over Jezus heen. En daardoor kon Jezus doen wat nodig was, wat van hem gevraagd werd. Dit is ons voorbeeld. Dit is de houding waarmee wij mogen dienen. Heer, u bepaalt en ik geef me over aan u. Door profetie heen zien we dat God ons wil leiden. We weten dat hij ons door en door kent. We mogen leren kennen wat hij door ons heen en in ons wil bereiken. Want God is altijd ten eerste geïnteresseerd in wat hij in jou kan bereiken, voordat hij bezig is met wat hij door jou heen kan bereiken. Voor mij is dat ook een hele grote les. Ik ben soms, als er dingen gebeuren, ben ik aan het nadenken, dat is heel slecht. Oh, dat zou iets moois zijn om ooit een keer in een preek te kunnen gebruiken. Ik weet dat er sommigen hier zijn die dat herkennen. Maar wat ik daarbij voorbij ga, is dat ik dan eerst zelf iets mag leren. Want als ik alleen maar bezig ben met, oh, dit is iets moois om aan anderen door te geven, dan ben ik niet bezig met, oké, Heer, u wil iets in mijn hart doen. Ik ben zelf heel veel aan het leren over het zijn van een betere vader. Ik denk niet dat ik een slechte vader ben, voor de duidelijkheid, maar het kan altijd beter. En ik denk dat ik heel veel aan het leren ben over hoe mijn kinderen maatwerk te geven. Ik ben zo iemand die graag één boekje wil hebben voor al mijn kinderen. En dat dat al van toepassing is op allemaal tegelijk. En dat dat boekje ook niet mag veranderen. Nou, hè? Ik heb er 4 en die hebben allemaal een eigen boekje waar ook steeds nieuwe hoofdstukken bij komen. En dan ook nog eens dat je het hoofdstuk op een bepaalde manier moet uitvoeren. Nou, de meeste ouders die denken, voor mij is dit allemaal nieuw. Hè? Ben ik dit lerende hierin? En dan kan ik soms denken, als er iets gebeurt of als ik iets aan het leren ben, dat is goed om door te geven aan een ander, waarbij God op mijn hart klopt en zegt, vriend, ik ben eerst iets in jou aan het doen. Laten we daar beginnen. En dat kunnen wij vergeten als we God gaan dienen. We kunnen bezig zijn met, maar die ander. En dat is iets goeds, maar God wil eerst iets in jou doen. Hij wil eerst jouw hart veranderen, jouw gedachten veranderen, jou hervormen. En daarna wil hij daardoorheen ook de ander bereiken. Ons doel hier op aarde is God te eren, is God te dienen, is God alles te geven wat hem toekomt. En of je situatie waarin je nou zit nou mooi is, of dat die lastig is, Dat hij geweldig is of dat hij ontzettend pijnlijk is. God wil ons leren om hem te dienen in en door onze situatie heen. En dat vraagt best wel wat dingen van ons. We zien dat Jezus het wie, het wat, het waar, het wanneer, het waarom en het hoe accepteerde. Wat het hem ook kostte. Ongeacht alles accepteerde Jezus de wil van de Vader. En Jezus weet voor de duidelijkheid wat het is om te worstelen, om te lijden, om pijn te hebben. Om iets anders te willen dan waar je doorheen gaat. Jezus zei niet voor niets, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hij wilde iets anders vanuit zijn menselijke gedachten. Maar uw wil geschieden, zei Jezus. En wij mogen dus leren om ons leven over te geven aan God. We mogen leren dat God dingen in en door jou heen wil doen. En dat wij mogen leren om niet te vechten tegen al die dingen die God ons voorlegt. Maar dat we in overgave mogen leven. En mogen accepteren dat hij het beter weet, ook al snappen we het niet, zijn we het er niet mee eens. Ook al doet het meer pijn dan dat we ooit zouden kunnen denken. Maar we mogen accepteren dat hij het weet. En dat hij in en door ons heen doet wat goed is. Wat het allerbeste is. En door al deze profetieën over de Heer Jezus zien we dat God de juiste persoon is om dit voor ons te bepalen. Dat God ook degene is die ziet wie de juiste persoon is om hem op een plek te dienen. En dat hij de juiste plek, de juiste tijd, de juiste context, dat hij alles weet. Deze Jezus kwam voor ons, kwam voor jou. Om jou te redden, omdat jij, u en ik dat nodig hebben. Hij kwam om zijn liefde voor jou te laten zien. En hij wil dat wij zelf niet de straf voor de zonde dragen, daarom deed hij dat voor jou. Dus zijn liefde, maar ook Jezus' oordeel over zonde is zichtbaar in het kruis. En als je dus nog niet gelooft, dan is vandaag de dag om dat aan te nemen, om te geloven, om dat met je hele hart aan te nemen. Jezus stierf en stond op voor jou en voor mij. Dus geloof in hem vandaag. Maak die keuze vandaag. Ik wil afsluiten met een aantal vragen. Ik wil afsluiten met vragen die je niet in één keer moet beantwoorden. Vragen om, als je notities kan maken, om die misschien op te schrijven en er deze week doorheen te bidden. Omdat het vragen zijn die verder gaan dan of het goed met je gaat en of je het leuk vindt. Wat er in je leven speelt. De eerste vraag is, geloof jij dat God almachtig en alwetend is? Dat is zo'n vraag waar we als christenen heel makkelijk ja natuurlijk op zeggen. Maar als je daar even bij stilstaat, dat God almachtig en alwetend is. Dan mag God al die dingen bepalen. Het wie, het wat, het waar, het wanneer, het waarom en het hoe. Want hij is almachtig en hij is alwetend. Als je namelijk niet echt accepteert wie hij zegt te zijn, dan zou je niet accepteren wat hij voor je heeft. Als je accepteert dat hij almachtig en alwetend is, dan accepteer je dat hij weet wie jij bent en wat jij nodig hebt, maar ook hoe jou in te zetten en hem te dienen maximaal tot zijn eer. En jij gaat hem niet dienen in jouw situatie als je hem niet accepteert als God. Je gaat tegenstribbelen. Je gaat iets anders willen doen dan wat God van je vraagt. In plaats van overgeven. Dus geloof je echt dat God almachtig en alwetend is? Dat hij liefde is, dat hij genade is, dat hij rechtvaardig en heilig is. Kortom, dat hij is wie hij zegt te zijn. Als je dat niet echt gelooft, zal je hem niet gaan dienen waar hij jou geplaatst heeft, op de manier die hij voor je heeft, maar zal je gaan tegenstribbelen. Geloof jij echt dat God is wie hij zegt te zijn? Je kan God leren kennen in en door zijn woord heen, door gebed, samen met broeders en zusters, en dan kan je Gods hart en Gods leiding leren kennen. Als je daar hulp bij nodig hebt, spreek mij of een van de andere leiders van de gemeente aan, daar helpen we je graag bij. Maar ken jij God echt voor wie hij zegt te zijn? Eerste vraag. Tweede vraag. accepteer jij waar God jou geplaatst heeft? En ook dat is een vraag waar je heel makkelijk ja op zegt. Of heel makkelijk ja op denkt te zeggen. Want je kan geloven dat God is wie hij zegt te zijn en toch zeggen, ja, ik geloof dat allemaal wel, maar ik wil niet wat u mij nu geeft. Ik weet dat u almachtig bent, ik weet dat u alwetend, liefde, genade, al die dingen bent, maar ik kan niet accepteren wat u mij nu geeft. Jezus is een voorbeeld van iemand die alles accepteerde. Volgen wij Jezus' voorbeeld of denken wij het beter te weten dan God zelf? Onvrede over je situatie kan je herkennen aan onvrede in je hart als je denkt aan je eigen situatie. Dat je boos of misschien wel bitter bent. Dat je geïrriteerd bent als je denkt aan je eigen situatie. Of dat je meer wil, want ik kan toch meer. Heer, er zit meer in mij dan wat ik nu doe. Waarom zou ik dit moeten doen? Accepteer jij waar God jou geplaatst heeft. En we mogen dan leren dat hij weet wat hij doet. En dat hij bij ons is in de situatie. Dat hij je niet aan je lot overlaat, ook al kan het zo voelen. Maar dat hij heel dichtbij is. En in die nabijheid wil hij je helpen in en door de situatie heen. Maar accepteer jij waar hij jou geplaatst heeft. Derde en laatste vraag is, als je dan gelooft dat God is wie hij zegt te zijn, als je accepteert waar je geplaatst bent, doe je dan ook wat hij van je vraagt? Jezus' hele bediening werd geleid door de Vader. Jezus had als mens de keuze om God wel of niet te volgen. En ik weet dat dit ook een eeuwenoude discussie is. Had Jezus kunnen zondigen of niet? In Hebreeën staat er dat Jezus gehoorzaamheid moest leren. Want alleen als mens kon hij dat leren. Wij hebben de optie om wel of niet te luisteren. We hebben de optie om thuis, op werk, op school, in de kerk of wat dan ook, wel of niet te luisteren. En als we dan gaan doen wat hij vraagt, thuis, op werk, op school, in de kerk, dan zullen we zien dat we God ook gaan eren. Dan ga je hem evangeliseren. Dan is dat iets wat je wil gaan opzetten, waar je anderen in mee wil gaan nemen. Dan wil je op een zendingsreis en dan ga je taco aan zijn jasje trekken die het over zending heeft. Hoe kunnen we hierin helpen? Dan ga je zelf zoeken naar hoe je dat kan doen. Dan ga je nadenken en bidden voor het planten van kerken. Want het is eigenlijk, als je erover nadenkt, heel gek dat wij mensen uit een heel wijdverspreide regio hebben. Idealiter zien we op alle plekken waar jullie wonen, zien we kerken geplant worden. En ik weet dat God jullie daar ook voor wil gebruiken. Want ik weet dat ik op het moment hier geroepen ben, dus ik kan niet ergens anders iets gaan planten. Maar doen wij allemaal wat God van ons vraagt? Ons doel hier op aarde is hem te eren, door hem te dienen. We hebben de opdracht om de wereld te bereiken, maar de vraag is, luisteren wij in de context waar wij zitten naar die opdracht? God heeft ons, jou, een taak gegeven in een specifieke setting die we mogen leren accepteren en die we mogen leren gehoorzamen. Jezus' voorbeeld is een voorbeeld van overgave. Van geloof, van het doen van de wil van de Vader. Niet zeggen, ik wil het doen, maar ook daadwerkelijk doen. Volg jij Jezus' voorbeeld? Geloof jij dat God almachtig en alwetend is, dat hij is wie hij zegt te zijn? Accepteer je waar hij jou geplaatst heeft? En doe je wat hij van jou vraagt? Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel voor uw voorbeeld. Dank u wel dat we door uw leven, door uw bediening, door alle profetieën over uw bediening, dat we een blauwdruk hebben over hoe dienen werkt. Heren, dat het wie, het wat, het waar, het waarom, het wanneer en het hoe, heren, dat het allemaal al voorspeld was. En heren, ik wil u dan vragen om ons bereid te maken. Om ons te laten zien waar we niet bereid zijn. Om onze ogen te openen voor hoe groot en hoe geweldig u bent. Zodat wij zullen zien dat wij ons leven mogen onderschikken aan u. Heer, ik wil u vragen om ons echt te overtuigen van wie u bent. om ons echt onder de indruk te maken van wie u bent. Heer, zeker degene die nog niet geloven. Heer, laat alle twijfels, alle vragen, alle tegenwerpingen, laat die wegvallen, doordat u laat zien wie u bent. Maar Heer, het is ook echt mijn gebed dat u op dit moment ons zal laten zien waar wij u nog niet dienen. Waar wij u juist mogen gaan dienen. Waar wij een van die vragen die u ons stelt met een nee beantwoorden. Als u vraagt of wij willen gaan. Heer, leid ons om u te dienen. Help ons om te zien dat u ons een plek gegeven hebt om te dienen. En help ons om dat ook te doen. Wat dat ook is, wat het ook kost. Heer, want ons leven is van u. U hebt ons gekocht met uw kostbare bloed. Dus doe uw wil in ons, door ons heen, Heer, raak ons aan. En we vragen dat u ons zal laten zien hoe geweldig u bent. Elke dag meer. Dus Heer, we bidden, we vragen dit uit genade in Jezus' naam. Amen.